Van harte welkom in de podcastserie Bevrijd en Genezen door Jezus. Ik ben Piet Laan en ik hou van echtheid, oprechtheid en waargebeurde verhalen. In deze podcastserie laat ik mensen aan het woord die met Gods hulp zijn bevrijd en of genezen. Iedereen die kampt met verslaving, depressie of ziekte, mag weten dat er wonderlijk veel hoop is bij Jezus. Want Jezus zegt, ieder die vermoeid en belast is, komt tot mij. Want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Goedemorgen Erika, van harte welkom in de podcast. Het was niet zo dat je zelf verslaafd bent geweest. Jouw man is verslaafd geweest aan gokken. Maar in deze podcast wil ik graag iedereen aan het woord laten die direct of indirect ja, toch met die vraag zit van hoe kom je van een verslaving af. En ik wil aan jou vragen van hoe heb je je man ontmoet? Hoe is het begonnen?
Ik heb mijn man ontmoet in een samenkomst in Utrecht. Dat was op zaterdagavond waar onze ouders ons altijd meenamen. En in de jeugdgroep die daaruit gevormd werd, dat was op de Oude Gracht in een werfkelder. Daar kwamen ze één keer per week bij elkaar s'avonds. Dus dat was heel leuk, want dan zongen we met gitaren. Nou, muziek was iets wat ik heel erg leuk vond. En er kwamen ook allerlei bekende sprekers kwam ik daar tegen.
En hoe oud was je toen je daar kwam, toen je je man ontmoette?
Voor het eerst dat ik hem ontmoette was ik 16 jaar oud. Vroeg hij mij op oudejaarsavond of ik met hem verder wilde gaan.
Nou, mooi. Zo is het eigenlijk verder gegaan. En toen hebben jullie een relatie ontwikkeld. En jullie hadden best wel veel opgebouwd. Hey, vorige keer heb ik je gesproken in een andere setting. Maar toen heb je aangegeven dat jullie een heel mooi bedrijf hadden. Mooi huis. Dochters. Misschien kun je daar wat over vertellen, wat jullie allemaal hadden opgebouwd.
We hadden het eerste huis hadden we inderdaad in de stad Utrecht. En toen is hij begonnen met een eigen bedrijf. En dat ging voor de wind. Hij moest wel hard werken, maar het was een harde werker. Dus hij deed het allemaal perfect. Daar kan ik niks op aanmerken. En hij werkte meer als dat hij voor het gezin was. Dat was wel jammer. Dat merk je dan, dat de kinderen eigenlijk hem niet echt kennen. En door de jaren heen werd het steeds meer, totdat hij het bedrijf van zijn vader ook nog erbij overnam. En dat was een grote fabriek. En dat gingen allemaal voor de wind. En we gingen verhuizen. We kregen nog een ander huis weer in een dorp en hartstikke leuk. Maar hij was meer aan het werk als dat hij dus in het gezin was.
Ja. En voor de beeldvorming, hoeveel mensen werkten er toen in dat bedrijf? En wat was de omzet of de winst?
De omzet toen de tijd, daar praat ik over ruim 35, 40 jaar terug, was 1,2 miljoen. Schone winst. Ja.
De man van Erika had een ongeluk gehad in dienst. En hij had nog maar één oog. En ondanks dat ene oog moet hij heel goed in kleiduiven schieten. Het was op aanraden van een zakenrelatie. Erika ging samen met de kinderen en haar man eigenlijk heel Europa over. Dat ging ze immers voor de wind. Om kleiduiven te schieten. En dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Totdat een andere zakenrelatie met een andere hobby op de proppen kwam. En dat was het casino.
Echt jarenlang hebben wij dus geschoten. Totdat op een gegeven moment ook weer een zakenrelatie hem meenam naar een casino. En dat vond hij prachtig. En dat was eigenlijk iets, dat vond hij wel zo mooi. Dat gokken en dat die spanning die erbij was.
Is toch iets heel anders dan kleiduiven?
Dat is echt iets heel anders. Maar het werd op een gegeven moment zo dat hij zoveel dus naar het casino ging in Zandvoort. Wat de eerste casino was wat open ging. En hij lachte, wij spreken al om 1:30 voor de deur, dat het open ging. En
woonden jullie in de buurt van Zandvoort dan?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. We moesten nog een uur rijden.
Oh.
Dus dat was helemaal niet dichtbij.
Nee.
En hij ging dus iedere keer met vrienden. En dan moest ik op een gegeven moment ook mee. Want dan zouden ook die vrouwen van die mannen meegaan. Dan hadden we een gezellige avond. Maar ik vond het verschrikkelijk.
Ja.
Ik heb nooit graag mee willen gaan. Maar het was eigenlijk onder dwang, omdat die vrouwen ook meegingen. Totdat ze ook in de gaten hadden van dit is helemaal niet leuk. Dus daar ben ik mee gestopt.
Maar dan had je ook geen controle meer dus over hoeveel geld er doorheen ging.
Oh, maar dat had ik toch al niet. Want ik zat eerst op kantoor ook, dat ik één keer in de week op kantoor de boeken invulde. En dat werd me op een gegeven moment geweigerd. Je hoeft het niet meer te doen, dat doe ik zelf wel. Ja, ik was gewoon een meisje wat heel eenvoudig opgegroeid was. Helemaal niet doordacht van, er klopt iets niet.
Nee, je dus, vond dat niet verdacht.
Nee, helemaal niet. Het ging helemaal, kwam helemaal niet bij me op. Ik vertrouwde hem gewoon blindelings.
Ja.
En ja, ik hield van hem.
Ja.
En ja, je neemt hem zoals die is. En
Ja,
dat zijn van die dingen. Dat,
maar tot daaraan toe, alles redelijk happy met...
Ja, nou, dat ging redelijk goed, ja.
Behalve de eerste barstjes misschien, met, waar dat dan misschien niet goed ging in het casino. Maar verder, ja, ging het met het bedrijf goed. Het ging met jullie redelijk goed,
ja,
hè?
Ja, het bedrijf werd geleid door een zetbaas, zeg maar. Of iemand die dus echt de dingen regelde voor hem. Dus hij was dan vrij 's middags om weg te gaan. Die zei van, want ik zei van, je bent verslaafd. Je stopt er niet meer mee. Het wordt steeds erger.
Ja.
Nee, ik ben niet verslaafd. Ik zal het je bewijzen dat ik niet verslaafd ben. Deze maand zit hij, ga ik de hele maand daar niet naartoe. Hij zegt, en daarna wil ik nooit meer iets horen over dat ik verslaafd ben.
En, hoe ging dat?
Die maand was afgrijzelijk. Hij was verschrikkelijk. Hij had geen, zijn humeur was 0,0.
Ja.
En de kinderen hadden daar ook last van. En jaren later, mijn dochter heeft er nooit iets over gezegd, maar jaren later zei ze, papa, mama, die tijd dat papa dat tegen u zei, dat was verschrikkelijk, die maand dat hij thuis was. Ik zei, ja, dat klopt. Ik zeg, want dat casino, die verslaving, die trekt met 1000 touwen naar dat gebouw toe.
Ja, 1000 paarden.
Want eens zal het gebeuren dat ik de grote klappen maak. Hij zei ook wel eens een keertje als hij s'avonds thuis kwam, oh, je ligt weer te slapen, zegt hij. Nou, één keer zal ik thuis komen zitten en dan gooi ik al het geld bij je op het bed neer. Ik zei, nou, ik denk niet dat dat gebeurt. Ik zeg, want dat is een illusie.
Maar eigenlijk, geld hadden jullie toch niet nodig? Want jullie verdienen toch genoeg?
Nee,
vanuit,
we hadden genoeg.
Er was toch meer dan genoeg?
Meer dan genoeg, ja.
En toch dacht hij van, hij wilde een grote klapper maken.
Ja, ja. Ja, het was onvoorstelbaar. Dat trekt echt met 1000 touwen, heb ik gemerkt.
Er zit ook geen rationeel idee meer bij.
Nee, helemaal niks. Helemaal niks.
Nee.
En dat was dus echt op een breekpunt. Toen was hij bijna nooit meer thuis.
Waarom was het niet gelukt, denk je? Dat hij dan...
Ik heb geen idee. Het is een soort spanningsveld wat ze opzoeken, de mensen die gokken. Een soort spanningsveld dat het eens zal het gebeuren. Maar op een gegeven moment zitten ze zo diep in de shit eigenlijk.
Ja.
Dat ze er niet uitkomen. En waardoor ze dus eigenlijk in plaats van te winnen alles verliezen.
Ja.
En dan heb ik het niet alleen over geld.
Want hoe ver ging dat met het verliezen? Wat is er allemaal verloren gegaan?
Wat er allemaal verloren gegaan is? Nou, we hadden boerderij, we hadden een huis in Utrecht. Een heel mooi huis. Dat was allemaal van zijn ouders gekregen. We hadden een eiland op Loosdrecht met boten erbij. Alles is verkocht. Alles is verkocht. En dat hoorde ik pas nadat het al weg was.
Dat het verkocht was?
Dat het verkocht was.
En het bedrijf?
En het bedrijf, dat ging wel door. Daar waren gewoon mensen aan het werk en dat ging gewoon wel door. Maar het was eigenlijk een beetje een bodemloze put. Jaren later, toen dus de scheiding echt doorging van hem en mij. Want ik ben ermee gestopt op een gegeven moment, want ik ging eraan kapot. Toen kwam de accountant erachter. Hij zegt, ik dacht van dat jij dat geld gesluist had naar het buitenland toe. Daar kan ik nog begrijpen, zegt hij.
Dat jij dat had gedaan? Of dat
nee,
hij dat, had
dat hij dat geld naar het buitenland gesluist had op een buitenlandse rekening. Daar heb ik begrip voor.
Ja.
Maar als ik nu hoor uiteindelijk wat gebeurd is. Hij zegt, je had me kunnen ruïneren. Want ik ben een registeraccountant, zegt hij. Je had mijn bedrijf kapot gemaakt. Hij zegt, onvoorstelbaar, dit heb ik nooit geweten.
In zijn praktijk niet gezien?
Nee, nog nooit gezien, ook nog nooit meegemaakt.
Maar goed, het heeft ook impact gehad op jou en je gezin. Want wat deed het met jou?
Met mij? Nou, ik ben mijn eigen leven gaan leven met de kinderen. Op elke uitvoering van school of wat ze maar deden in een jeugdorkest ging ik naar dus de concerten toe. Ging ik kijken wat ze deden. Ik nam ze mee om te gaan zwemmen. Ik nam ze mee om dingen te ondernemen. En ze waren altijd met mij.
En hij was niet meer in beeld?
Nee.
Waar was hij dan mee bezig?
Ja, hij was of op de zaak. En als ik op de zaak belde, was hij er niet. En zat hij weer in het casino.
Voortdurend in het casino?
Ja.
En verder heeft, ja, het heeft nog meer impact gehad. Want ja, dat doet ook wat met jou, met de kinderen. Als vader, als papa er niet is.
Ja, ze raken eraan gewend. Want ze vroegen al van, dan heb ik een uitvoering van met de blokfluitgroep. Komt u, papa? Nou, ik zal wel kijken, zei hij dan. En nou, mijn dochter heel blij. En ja, papa, die gaat toch kijken of die kan komen. Nou, kwam die dus niet.
Nee, geen blokfluit.
Ja, en was hij alweer thuis geweest, zich gauw gewassen, omgekleed. En dan ging hij weer naar Zandvoort. En ja, met mijn zoon Idem Dito, die is bij de marine op een gegeven moment gekomen. En dan was er oude varende dag. Hij heeft er geen eentje heeft hij erbij gewoond. Half beloven en niet doen.
Ja.
Omdat hij gewoon met 1000 touwen getrokken werd naar het casino. Het is echt afschuwelijk.
En wat deed dat met die kinderen?
Met die kinderen heeft het zover gedaan. Mijn dochter die is heel loyaal gebleven. Die probeert nog contact te krijgen nu. Maar dat is, ze zegt, ja, het is gewoon mijn vader niet meer. Hij is gewoon zo veranderd. En ze ontmoet elkaar ook niet meer. Maar ze probeert te bellen af en toe. Maar hij neemt ook de telefoon niet altijd op. Mijn zoon die wil helemaal niets meer met hem te maken hebben.
En hoe zegt, lang alle, is dat al?
Dat is al 27 jaar.
En je dochter nu sinds 30 jaar wil ze weer contact? Of heeft ze
dat nee, dat heeft ze altijd wel geprobeerd met de verjaardag te bellen en zo. Maar dan neemt hij niet op. En ja, dus hoe dat nou is, weet ik niet. Ik vraag er ook niet naar.
Nee.
Ze wil hem ook niet bij hem thuis hebben. Ze zegt, want hij heeft heel raar gedrag. En ja. Ik heb toen de tijd heb ik wel eens opgebeld naar het casino. Ik zeg, wat doen jullie met mensen die aan het gokverslaafd aan het worden zijn? Weet je wat ze zeiden?
Nou.
Mevrouw, als u komt met de boeken van het bedrijf, dan kunnen we zien of dat echt zo is. En dan kunnen we hem helpen naar de Jelinek-kliniek.
Okay.
Ik was sprakeloos.
Ja.
Ik zei, jullie zijn gek. Je denkt toch zeker niet dat een man die een eigen bedrijf hebt, dat ik die boeken mee kan nemen en aan jullie kan laten zien. Ik zeg, en dat jullie dan gaan beoordelen of die dan naar zo'n kliniek. Ik zeg, je hebt niet met een onmondig iemand te maken.
Nee.
Je hebt met een intelligente man te maken, maar die de weg kwijt is doordat hij dus gebonden is om continu daar naar de casino toe te gaan.
Ja.
Het is zelfs zo erg dat met de weekenden dat we schoten, dus kleiduiven schoten, dan zaten we in een hotel. En dan was er een casino en dan zat hij de halve nacht daar. Kwam hij 's morgens om 4:00 kwam die naar mijn kamer toe en dan ging hij 2 uur slapen. En dan moesten we weer op om weer te gaan schieten. Ja, het is echt ongekend.
Ja. Ja.
Je leven is nooit meer hetzelfde. Het is gewoon, je moet me wachten wanneer die terugkomt, wanneer die er is. En hij deed gewoon die dingen. Maar het gevolg was dat als je in de file stond op de terugweg vanuit Duitsland en hij stond stil, dan zat hij te slapen achter stuur. Maar hij gaf het stuur niet over aan mij.
Nee, nee.
Het is zo gek, want hij kan het zelf wel.
Ja.
En dat is echt hartstikke erg.
Ja. Ja, en toch zit ik tegenover een vrolijke dame.
Ja.
Die, het wel heeft gered. Want het heeft gewoon echt heel veel impact gehad. Ook op jouw leven, ook op de kinderen.
Ja, ja, ja.
En alles wat je hebt verloren, dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Hoe is jouw weg met God daarin geweest? Dat kun je daarover vertellen? Hoe...
Toen we alle dingen allemaal een beetje kwijt waren, toen was ik helemaal krom van de reuma. En van de spanning in mijn lichaam. En we woonden in een heel prachtig bungalow. En want alle spullen waren al verkocht die we dus eigendom hadden. En toen op een gegeven moment bleek dus bij een andere vrouw. En ik heb toen echt uitgeroepen naar God. Want ik kom uit een huisgezin waar God gediend werd. En mijn ouders die gingen ook altijd naar andere mensen toe die gebed nodig hadden. En toen dacht ik, waar is die vrede die alle verstand te boven gaat?
Ja.
Die was ik totaal kwijtgeraakt in mijn huwelijk.
Ja.
En toen heb ik echt gezegd tegen God, ik wou dat ik dus die vrede weer had die ik vroeger gekend heb.
Maar dit was na je scheiding?
Dat was ik nog niet eens gescheiden.
Dat was daarvoor nog, dat je deze vraag had.
En nee, want het is 2 jaar later ben ik dus echt gescheiden. Dat het doorging, dat hij dus medewerkte.
Ja.
Maar toen heb ik dus echt gezegd van God, alsjeblieft help mij hieruit. Want ik had al een poging gedaan om mijn auto te laten crashen. Zodat ik dus er niet meer was. Zo hopeloos was ik.
Ja.
En want je voelt dat je alles kwijtraakt. En mijn kinderen zeiden ook op een gegeven moment tegen mij. Papa zegt dat u gek geworden bent.
Ja.
Ik zei ja, je wordt gek van verdriet. Daar kan die wel gelijk in hebben. Ik zeg dat klopt ook wel.
Ja.
Ik zeg maar ik ben niet gek. Ik zeg alleen hij is de weg kwijt en hij sleurt mij erin mee. Want er komen allemaal deurwaarders aan de deur. Ik zeg om dingen in beslag te nemen. Ik weet niet waar ik het zoeken moet.
Nee.
En uiteindelijk toen heb ik dus, zat ik dus thuis. En ik ging achter de piano zitten. En toen kwam er ik had een cd van Chris Christoffersen. En dat was een cd van Oh Lord, what have I ever done to deserve even one of the pleasures I have known. En dat was ook Oh Lord, if you think there is a way that I can try to repay all I have taken from you. En ik dacht, ja, ik heb altijd alles maar voor credit genomen bij mijn ouders. Maar het is niet mijn relatie met God.
Nee.
En eigenlijk, ik kon geen andere song die uit mijn mond kwam als ik ergens een piano zag als die en de tranen biggelden over mijn wangen. Dat was echt een dieptepunt en eigenlijk een roepen naar God van help me, want ik kom er niet uit.
Nee.
Ja, oh Lord, help me Jesus, I wasted it so much.
Een krachtig gebed, hè? Help.
Ja, ja. En vanaf die tijd eigenlijk, elke keer dat ik die song aan het zingen was, dacht ik van ja, Heer, als u me niet helpt, dan ben ik nergens. Nou, ik belandde verschillende malen in het ziekenhuis, want mijn hele lichaam werd ziek.
Van de reuma?
Niet van de reuma. Mijn gal, ik kon niet meer eten. Ik werd zo mager als een lat. Mijn galblaas moest eruit. Kreeg ik kiezers aan mijn eierstok. Mijn darmen waren verstopt. Ik weet niet hoeveel keer ik toen geopereerd ben, maar ze herkenden me in het ziekenhuis met een laken over me heen. Dus dat, mevrouw, u bent hier pas toch nog geweest? Ja, dat klopt. Nou, dat is helemaal erg nat. Maar mijn auto stond voor het ziekenhuis, hè, want hij was er niet om mij weg te brengen. Hij was er gewoon niet.
Nee.
Dat is gewoon belachelijk.
Ja.
Dus ik heb een buurvrouw gevraagd van, kijk jij eventjes voor mijn kleding en dingen wat ik moet hebben. Want hij kwam een keer op bezoek en hij nam niet eens mee wat ik gevraagd had. Ik zei, nou je hoeft niet meer te komen. Ik zei, want je bent er niet meer voor mij. Je bent er alleen voor een ander. Ik zeg, dus kom er niet meer, want dit doet alleen maar pijn.
Ja, onderwijl was je met die andere vrouw.
Ja.
Terwijl je in het ziekenhuis lag.
Ja. En dat zijn dingen die hele diepe impact hebben gehad op je. Want ik hield van die man. Dwars door alles heen, omdat ik wist wat hij meegemaakt had in zijn leven. Niet alleen in de dienst, maar toen hij jong was, heeft hij een ongeluk gehad met een brommer. En zijn broer zat achterop. Ze waren geschept door een auto. En die broer overleed op de straat. En hij had met zijn broer gebeden op de straat voor hem.
Ja.
Maar hij is zelf in coma geraakt. En hij werd wakker nadat zijn broer al begraven was. Toen zei hij, waar is mijn broer? Toen zeiden ze, die hebben we al begraven. Nou, dus hij is een man die trauma's opgelopen heeft.
Ja, ja. Ja.
En dus dan heb je daar begrip voor. Tenminste, ik had daar begrip voor.
Er zat veel vergeving.
Hè?
Je hebt veel vergeven. Je hebt iedere keer...
Ja, ik heb iedere keer...
De liefde doet ook vergeven, toch?
Ja, doet ook vergeven. Ja, dat is het ook.
Ja.
Want je weet gewoon van, er is een oorzaak. En vanuit die oorzaak wat er dus aan de hand is geweest in zijn leven, is hij geworden wat hij nu geworden is.
En je hebt steeds gehoopt dat hij er ook wel uit zou komen.
Ja, natuurlijk. Ik heb gehoopt. Ik heb wonderen gezien bij mijn ouders thuis die met mensen baden. En maar hij liet zich niet zoveel zien ook bij mijn ouders. Af en toe bij mijn vader zei hij van, het is een fijne man, hou maar veel van hem. Want hij heeft het moeilijk. Ja, pa, dat weet ik dat hij het moeilijk heeft, maar ik kan hem niet helpen. Nee. Ik probeer het, maar ik kan hem niet helpen.
Nee.
En mijn vader was gewoon een hele steun voor mij ook hierin. En uiteindelijk is hij niet meer thuis komen. Ik zeg, als ik thuis kom uit het ziekenhuis, ik zeg, ga alsjeblieft ergens anders wonen, want ik wil je niet meer in huis hebben.
Ging wel.
Nou ja, uiteindelijk, toen...
En dan kan je alleen maar bidden misschien wel, help me.
Ja, nou, God heeft me ook wel geholpen daarin. Ik ben echt weer gaan bidden. Ik ben ook de Bijbel gaan lezen. Ik heb me echt opnieuw bekeerd naar God toe. Eigenlijk opnieuw. Ja, ik was jong gedoopt. Groot gedoopt.
Welk moment was dat?
Dat was een paar weken nadat ik die song iedere keer gezongen had, ben ik echt weer gaan bidden en de Bijbel gaan lezen. Ik denk, want dit is mijn houvast, want hier blijf ik staande bij. Dat heb ik gezien bij de mensen die bij ons thuis kwamen. Ja. Die ook vanuit ellende weer een leven opbouwden. Dus ik had goede voorbeelden gehad. En toen op een gegeven moment, toen moest ik weer een keer naar het ziekenhuis. Toen zei de huisarts, wat is er eigenlijk aan de hand bij je? Toen vertelde ik wat er eigenlijk aan de hand was. Want ik dorst het aan niemand te vertellen wat mijn man deed.
Nee, en, schaamte
toen zei hij van, als jij niet de scheiding doorzet, zegt hij. Dan verdwijn je straks in 6 plankjes de deur uit. En ja, zo ben ik doorgegaan. Dus ik was zo afhankelijk van God die mij hielp.
Ja, in alles.
In alles. In je verdriet. In je, alles afwezig. Mijn zoon die naar de marine toen de tijd ging. En of hij al zat. En mijn dochter die dus ook al buitenshuis woonde en dergelijke. Ja, dat zijn allemaal dingen die gebeurd zijn. En dan denk je van, hoe ben ik hier uitgekomen? Nou, alleen door de genade van God.
Ja, u heeft hem misschien op tijd gezocht. Want het had ook zo kunnen zijn dat u bitter was geworden op God. En dan...
Ik had ook moeite, want je moet dan vergeven. Dat zegt de Bijbel, hè? Alle dingen die je aangedaan zijn. Nou, dat is verrekte moeilijk, moet ik zeggen. Vergeven.
Ja.
Ik heb het iedere keer gedaan. Maar zei ik, nou Heer, ik vergeef hem. Maar het kwam er niet vriendelijk uit bij me.
Het zat een beetje in het hoofd misschien.
Ik wilde wel vergeven, maar eigenlijk stond ik er niet met hart en ziel dat ik dat deed.
Nee.
Op een gegeven moment was het de verjaardag van mijn moeder en ze waren daar over wonderlijke dingen van God aan het praten, terwijl ik alleen woonde bij een gedeelte van een boerderij van een oom van me, wat ik kon huren. En ik zei, ik ga naar huis, want ik ben het helemaal zat. En het was raar, want normaal gesproken hielp ik de hele dag mijn moeder altijd met bedienen en dergelijke.
Ja.
Dus ik ben naar huis gegaan en een anderhalf uur later komt mijn broer. En die zegt van, Erika, wat is er aan de hand? Ik zeg, niks hoor. Ik zeg, alleen dat gepraat van jullie over van alles en nog wat. Ik zeg, maar lekker makkelijk, God doet dit, God doet dat. Ik zeg, nou, ik zie er nog erg weinig van.
Ja.
En toen zegt hij, heb je eigenlijk je man vergeven? Ik zeg, tuurlijk heb ik dat gedaan. Ik heb het 30 keer gedaan, geloof ik.
Ja.
Nou, zegt hij, de manier waarop het uitkomt. Hij zegt, ben je nog steeds boos, hè?
Ja.
Ik zeg, ja, dat kan je wel stellen, ja.
Ja.
Ik zeg, die man van mij heeft toen de tijd de geweren weggebracht. Hij zegt, ik ben bang dat je hem anders voor mijn mieten schiet.
Ja, voor die kleine.
Met wat ik doe.
Ja.
Dus dat heeft hij goed gezien. Want in je boosheid zou je zoiets kunnen doen.
Ja.
Maar ik ben er door bespaard gebleven, gelukkig.
En hoe is het dan gekomen dat het uiteindelijk, want dat vergeven, dat was vooral vanuit het hoofd, maar niet uit hart en ziel, zei je net.
Nou, mijn broer die zegt, dus zullen we dat... nou nog een keertje met bidden? Hij zegt dan, echt Heer, verander mijn hart, want ik wil het, maar verlos mij hiervan. En toen bad hij het gebed van Vader in de hemel en ik sprak hem na. Dus ik sprak hem na en hij zei van, ik geef al mijn bitterheid. Ik geef al mijn boosheid, geef ik aan Jezus, want die ging voor mij aan het kruis, zodat al deze dingen in de beker van het lijden gekomen zijn. De beker die Jezus droeg ook voor Erika.
Ja.
Hij zegt, en alle dingen die als een vloek tegen haar gewerkt hebben, misschien vanuit het derde of het vierde geslacht, dat brengen wij ook in de beker van het lijden van Jezus. Want wij geloven dat Jezus dat allemaal aan het kruis genageld heeft. Opdat Erika rechtens vrijkomt. Omdat het bewijsstuk ingeleverd is bij Jezus.
En je broer heeft dat gebeden?
Ik heb dat allemaal nagezegd.
Oké, dat heb je zelf wel allemaal geproclameerd en uitgesproken.
Toen zegt hij, ik snij je los van deze macht in de naam van Jezus. Ja,
amen.
Los tot in het derde, het vierde jaar, tot in het tiende geslacht, zodat het je niet meer zal raken. En sinds die tijd ben ik vrij van de bitterheid.
Aha, halleluja.
Ja?
Dat is de sleutel, de kern
dat
eigenlijk.
Dat is de sleutel, ja? Want de zegen, zegt de Bijbel, gaat tot het duizendste geslacht van wie God liefhebben. Maar wij kunnen dingen vanuit het voorgeslacht krijgen waar we helemaal niet weten.
Nee, maar belangrijk is... Vergeven is dus niet alleen van het hoofd, het moet eruit.
Vanuit je hart, ja.
En als je dat niet doet, dan blijft de boosheid gewoon zitten.
En de bitterheid. En dan
blijven de gedachten terugkomen. En dan blijf je in... Hè, dan blijft dat hoofd een slagveld.
Ja, klopt. Ja.
Het moet op twee niveaus, ook vanuit het hart, En ja, ook vanuit de
dat
de
is de sleutel.
En wat, doet het dan ook wat in je lichaam als je dan... Want je geneest naar...
Ja, het is alsof er een pak van je afkomt.
Je geneest naar geest, ziel en lichaam.
Ja, ja, het is alsof er een pak van je afkomt. Van je af wordt genomen, waardoor je weer kan functioneren. Waardoor je weer blij kan zijn met elke dag die je krijgt.
Ja.
En ja, sindsdien dank ik God ook voor elke dag die hij voor mij maakt. Want hij geeft mij toch tot nu toe elke dag weer een nieuwe dag waarop ik mag zijn wie hij zegt dat ik ben, zijn geliefde kind.
Dat is toch geweldig, toch?
Ja, het is gewoon heel uniek.
Ja.
En je zou het bij de mensen in willen prenten. Ja. En dat heb ik ook wel geprobeerd alle jaren na de tijd. Om de mensen in te prenten van, ja, ga niet leven vanuit je identiteit wat je is overkomen, maar ga leven uit de identiteit wie God voor jou is.
Ja.
Hij zegt dat ik zijn geliefde dochter ben, of dat, ja, je zijn geliefde zoon bent. En dat is wat ik ben.
En als je dat gelooft en als je dat voelt en dat je dat zeg maar in je hart voelt, dan ga je op een andere manier ook kijken naar het.
Dat
naar
klopt.
De wereld misschien wel.
Dat klopt. Ja. En dan laat je ook inderdaad al die bitterheid en alles wat je overkomen is los. Want je bent dan wel los zeg maar met het gebed van al die dingen die gebeuren. Maar op een gegeven moment krijg je een papier van de belasting dat ik moet gaan betalen alimentatie aan mijn ex-echtgenoot. Omdat we in gemeenschap van goederen waren getrouwd. En ik denk, nou, hoe kunnen ze nou geld bij mij halen? Dat, ja, dat kan helemaal niet, want ik heb het niet.
Nee.
En ik denk, dat is toch wel ook frappant dat ik nou die brief krijg. En ik werd, 's nachts werd ik drie keer wakker. En je moet een brief schrijven. Ik denk, een brief schrijven? Ik ben helemaal niet goed in schrijven. Niet iets in verhalen opschrijven. En uiteindelijk ben ik naar beneden gegaan. Ik heb een bloknoot gepakt en een pen. En ik heb een heel kort briefje geschreven naar mijn ex. En ik zeg, hoe het ook gaat en hoe het ook blijkt nu. Ik krijg een brief dat ik jou aanvullend moet betalen. Je alimentatie aan jou moet gaan betalen. Ik zeg, dus nou zie je maar weer. We hebben een belofte gedaan dat we aan elkaar verbonden zijn voor God. Maar we komen zelfs in de wereld, lijkt het wel, niet los van elkaar. Maar ik wil je schrijven dat ik je heb vergeven alles wat je gedaan hebt tegen mij. En ik bid ook dat je ook mij vergeeft de dingen die ik in boosheid gezegd en gedaan heb. Want dan kunnen we tenminste verder leven. En ik wens je al het goede. En ik wens je een fijne verjaardag, want je bent morgen jarig. En dus ik heb die brief in een envelop gedaan. En de andere dag heb ik gekeken. Ik denk, heb ik dat geschreven? Dat ben ik helemaal niet. Daar heb ik hulp van boven gehad. Want zo kan ik helemaal niet zo'n brief schrijven. Ja. En toen ben ik naar de bakker gegaan in Utrecht. En ik heb daar een grote taart besteld. Die brief erbij gedaan. En die heb ik afgeleverd aan het bedrijf voor hem.
Mooi.
Ik heb daarna nooit meer iets gehoord of wat dan ook.
Geweldig.
Maar dit was wat ik in mijn hart had om te doen. Het was voor mij gedaan. Het was voor mij af. Ja, we blijven verbonden, had ik ook nog erbij geschreven door onze kinderen. Want die hebben we samen gekregen.
Mooi hoor.
Ja.
Ik vind het echt een mooi getuigenis. En ere wie ere toekomt.
Aan God de eer hoor, want ik, uit mezelf kon ik het niet. Nee. Hij heeft mij kracht daartoe gegeven. En sinds die tijd, laat vroeg iemand aan me van, wat zijn nou de beste jaren van jouw leven? Ik denk, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik had een lieve man, ik heb lieve kinderen gekregen. Het was een mooie tijd. Maar bitter. En ik moet eigenlijk zeggen, de laatste 26 jaar dat ik alleen ben en de Heer dien en voor hem uitgaat, dat zijn eigenlijk de beste jaren van mijn leven.
Ja.
Want dat geeft blijdschap, dat geeft vreugde.
Ja.
En het is heerlijk om uit te mogen delen. En ik heb gezegd, Heer, zolang ik hier nog op deze aarde mag zijn, wil ik getuigen van u wie u voor mij bent.
Halleluja.
Wil ik getuigen wat u voor mij bent. Het leven gaat niet over rozen.
Nee.
Het gaat echt niet over rozen. Er gebeurt van alles en nog wat, ook nu nog in mijn leven.
Ja.
Maar ik weet dat ik aangevallen word iedere keer weer in mijn lichaam. Met allerlei soorten kanker. En ik heb nu voor de derde keer overleef ik het weer.
Ja.
En dat de mensen om me heen zeggen, hoe is dat mogelijk bij jou? En ook bij mijn dochter. Hoe is het mogelijk dat jullie de ergste ziektes hebben en overleven?
En blij blijven kijken.
En blij blijven kijken. Niet een wrang woord of bitterheid. ik zei tegen mijn dochter, want die kwam ook met die vraag. Ze zegt, ja, mijn partner zegt van, hoe is het mogelijk dat jullie iedere keer weer opstaan? Toen zei ik tegen mijn dochter, ik zeg, dat is de opstandingskracht van Jezus die in ons is. Ik zeg, die ervaring heb ik, dat de opstandingskracht van Jezus is in ons.
Halleluja. Amen.
En dan zeggen veel christenen die ik dat vertel van, ja, maar er gaan ook veel mensen dood die wel doodgaan aan de kanker. Ik zeg, ja, dat is waar. En die hebben ook die opstandingskracht in zich. Maar wij weten niet wanneer we thuis gehaald worden.
Nee.
Maar ik wil, totdat ik thuis gehaald word door de Vader, wil ik getuige zijn van wie Hij voor mij is. En dan bid ik met mensen, zelfs mensen met kanker die genezen. En dan denk ik van, wauw, dat ik dit mag meemaken.
Ja?
Ja,
ja? Ja, deze podcast gaat daar niet over. Maar je hebt heel veel wonderen meegemaakt, hè? Ook
enorm
in het ziekenhuis.
Veel, enorm veel wonderen heb ik meegemaakt. Ja. Onvoorstelbaar.
Ja.
Ja.
Dat moeten we misschien een andere keer doen. Ik vind het geweldig zoals je nu hier tegenover me zit.
Mm-hmm.
Blij en stralend. Na alle dingen. Want je hebt nog veel meer meegemaakt. Hè, wat we niet in deze podcast hebben behandeld. Ook met in je lichaam en met kanker. Ja, ik vind het wonderlijk. Hoe jouw leven is verlopen. Ook hoe je ermee om bent gegaan. Hoe God daarin heeft ingegrepen. Ook met jou.
Ja.
Als jij iets zou mogen vertellen aan de andere mensen die... Ja, ook te maken hebben met een verslaving van een dierbare. Ja, wat zou je ze dan in 1 of 2 lessen mee willen geven?
Wow. De enige die je helpen kan is je hart volkomen aan Jezus geven. En echt elke keer kracht vragen of Hij je bijstaat in alles. En dat de liefde ook in je hart blijft. Ondanks alle pijn, ondanks alle misère. Ja. Ondanks alle bitterheid die probeert op te komen.
Ja, en als ik jou mag aanvullen, als ik jou mag samenvatten, wat ik er dan uithaal, is dat vergeving, ja, dat zit niet alleen in het hoofd. De sleutel zit ook vooral in het hart.
Ja, het is met hart en ziel vergeven.
Dat de angel er echt uitgaat,
ja.
Want anders blijft die zitten.
Ja.
De boosheid.
Ja, dat klopt.
Dankjewel. Veel zegen. En ja, ik hoop dat veel mensen zich hier ook getroost mee mogen weten.
Ja. Ja, daar bid ik ook voor, dat het mensen helpt. Al is het maar eentje die het helpt, maar dat het zal helpen. Mensen die luisteren en die daardoor weer hoop krijgen en niet wanhopig worden.
Nee, maar er is hoop.
Er is hoop. Amen.
Halleluja.
Er is hoop.
Amen. Dankjewel voor dit gesprek.